Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God en Vader en van Christus Jezus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen ons verootmoedigen voor de Heer onze God. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden beleden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Laat ons bidden. Wij beleden voor u, almachtige God, dat wij tegen u hebben gezondigd in gedachten, woorden en werken. Onze schuld is groot, ja zeer groot. Ontferm u onze o God en vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven. Amen. Aan allen die oprecht berouw hebben over hun zonden en hun toevlucht nemen tot de enige zaligmaker, Jezus Christus, verkondig ik de vergeving der zonden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen nu luisteren wat de Heer onze God van ons verwacht wanneer we leven uit deze genade, zoals het tot ons komt in Openbaringen 3 vers 1 tot 6. Waarna wij zingen Psalm 51, het vijfde vers. En schreef aan de engel der gemeente te Sardes: dit zegt hij die de zeven geesten God en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven. Want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaard hebt en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. En ze zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Die overwin zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Die een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen. Wij bidden nu met elkaar om de leiding van Gods Geest. Hemelse Vader, uw woord is volmaakt en bekeert de ziel. Een waarachtig getuigenis, wijsheid gevend aan de onverstandigen, verlichtend de ogen van de blinden, een krachtig middel tot zaligheid voor allen die geloven. Daarom bidden wij u, verlicht ons duister verstand met uw heilige geest. En geef ons een zachtmoedig hart, waaruit alle eigenwaan is weggenomen. Opdat uw woord horende het recht mogen verstaan en ons leven daarna richten. Wil ook genadig bekeren allen die nog van uw waarheid afwalen. Opdat u eendrachtig dienen in waarachtige heiligheid en gerechtigheid. Al de dagen van ons leven, dit vragen wij u, in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. We openen nu Gods woord en we lezen Hebreeën 12, vers 1 tot 13. Hebreeën 12, vers 1 tot 13, waarna wij zingen Psalm 118, het zesde vers. Daarom dan, laten ook wij, die we zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering en verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren en hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die zijn vader niet tuchtigt? Blijft hij echter vrij van de tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, dan zijt gij bastaard en geen zoon. Voort de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en we zagen tegen hen op. Zullen we ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de vader der geesten en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart te brengen. Doch later brengt hij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het licht geraken, doch veel eer genezen. Zalig die het woord Gods hoort en bewaart in het hart. Halleluja. Gemeente, de boodschap die wij u vanmorgen mogen brengen, vindt gij in Hebreeën 11, vers 35. Hebreeën 11, vers 35. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding het deel mochten hebben. We willen straks deze boodschap beantwoorden met het zingen van Gezang 111, vers 1, 2, 3 en 4. Gezang 111, vers 1, 2, 3 en 4. Ik kan best begrijpen, broeders en zusters, dat gij dit een hele vreemde tekst vindt. Wat moet de jeugd met zo'n tekst? Ja, wat moeten wij met zo'n tekst? Als we nu in de tijd van de oorlog leefden, of wanneer wij achter het ijzeren gordijn waren, waar de kerk vervolgd wordt, dan kun je begrijpen dat je daarover preekt. En we hebben het allemaal zo goed met elkander. Rust en vrede en we kunnen consumeren ongeveer wat we willen. En de jeugd die staat voor het leven en heeft alle mogelijke idealen en verwachtingen. En dan ga je ineens spreken op een jeugdzondag notabene in een tijd van rust en vrede over de vervolging van de kerk. En dat die vrouwen, die hebben wel hun mannen en mensen uit de dood weergekregen, maar anderen hebben zich laten folteren en die hebben gezegd, nee, ik neem die aangeboden verlossing niet eens, want ik verwacht een betere opstanding. Dan zal ik u vertellen waarom het toch zeer actueel is, voor oud en voor jong. In de eerste plaats, wij spreken zoveel over medemenselijkheid, en als je dat in kerkelijke geloofstermen wil uitdrukken, dan spreek je over de gemeenschap der heiligen. Dat wil zeggen, het zou een grof schandaal zijn wanneer wij in dit Westen, waar we het dan zo rustig en goed hebben, wanneer we zouden zeggen, nou jongens, we hebben het reuze goed met elkaar en wat trekken wij ons aan van al die christenen en al die andere mensen die in zo'n ontzaglijke nood zijn. Ik geloof dat het een christenplicht is dat we zeggen, we denken niet alleen aan onszelf, maar we denken ook aan deze mensen en we bidden voor hen. Dat is een kwestie van gemeenschap der heiligen, wilt u het wat wereld zeggen van medemenselijkheid. In de tweede plaats is het zo belangrijk omdat het gevaar van geestelijke inzinking, waar die gemeente van de Hebreeën aan deed, bij ons ook zo aanwezig is. Dat hoef ik u niet met een heleboel woorden te gaan vertellen, waarin die inzinking bestaat in het geestelijk en kerkelijk en theologisch leven. Dat is op allerlei gebieden is dat zo. En daarom is het zo goed om de weg te weten hoe we uit deze inzinking komen. En hoe we daar komen tot een werkelijk actief en positief en juichend en overwinnend leven. In de derde plaats is het zo belangrijk, en dat beseft de jeugd ook heel goed, dat we er niet komen met een consumptiemaatschappij. Dat als je maar consumeren kunt en kunt krijgen wat je helpt, dan ga je op een duur van balgen. Want als die jongelui er in het Vondelpark zitten en wanneer ze op de Dam hebben geslapen en zo, en wanneer ze zoeken naar drugs en al dergelijke dingen meer, dan is dat eigenlijk een gevoel van onbehagen. En dan zeggen wij, ouder, hoe is het mogelijk dat die mensen zo'n onbehagen hebben? Want ze hebben alles wat hun hart begeert, ze moesten eens meegemaakt hebben wat wij in onze jeugd hebben meegemaakt. Hadden we niet zoveel luxe. Ja, dat blijkt er toch uit dat het leven toch iets anders is dan een optelsom. Dat je allerlei dingen kunt krijgen en allerlei dingen kunt genieten. Dan blijft er toch iets over dat je zegt, nee, dat is het eigenlijke leven niet. En daarom zoekt en tast men naar een andere afmeting, een andere dimensie van wat eigenlijk leven is. Nou, in onze tekst kunnen we erachter komen wat God nu eigenlijk verstaat onder leven. Geweldig leven. Want het staat zo dat de Bijbel zegt, en dat is ontzaglijk realistisch, en daar moet je ook als jonge mensen bijvallen, dat het leven is meer dan voedsel, meer dan consumptie. En dan zou je de hele wereld winnen, dus dan heb je toch een heleboel, hè? Dan heb je alles. En je leidt schade aan het innerlijke van je bestaan, als mens zelf, dat je jezelf kwijtraakt en vervreemd wordt aan jezelf. Ja, wat baat het je dan, zegt Jezus. Jezus heeft deze dingen allang gezegd, die Bijbel zegt dat allemaal allang. Dat is allemaal zo actueel en zo geweldig. En daarom gaat het om, waar bestaat dat leven nu in? Want wij worden zo nu en dan in het leven geëxamineerd om te zien of wij dit leven hebben. Wij kunnen dikwijls in een schijnwereld leven. Bijvoorbeeld als je een heleboel hebt en dan denk je dat je gelukkig bent en dat het goed is. Maar als dat heel vele wordt afgenomen, dan blijkt het ineens dat je doodarm bent. Golditzer die heeft er ook over gesproken, over hebben en over zijn. Heel veel mensen, en daar staan we allemaal min of meer schuldig aan natuurlijk, die zijn wat ze hebben. Hebben ze veel, dan lijkt het dat ze veel zijn. Hebben ze weinig, dan zijn ze weinig. Hebben ze niet, dan zijn ze ook nergens. En nu komt die Bijbel en die zegt, het is mogelijk dat je ontzaglijk veel hebt, dat je de naam hebt, dat je leeft, dat je toch dood bent. Het kan ook zijn dat je gestorven bent en dat je nog alles bent in God, in Christus. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. De dingen liggen ergens anders en er zoekt en tast natuurlijk ook de moderne mens naar. Er zoekt en tast die jeugd naar. En dan moet de kerk inspringen met de boodschap en zeggen, wij verstaan dat ook. We begrijpen dat heel goed. Maar dan zullen we toch eens een antwoord geven dat Jezus Christus zelf gegeven heeft. Dat is ontzaglijk actueel. Want dan hebt u, om nog eens Golditzer aan te halen, dan hebt u een bagage bij u die niemand kan afnemen. En daar gaat het om. Ik herinner me nog aan professor Roesing uit Leiden in dat tijd. En die worstelde ook met de laatste waarden van het leven. Hij zegt, het gaat in het evangelie per slotverrekening. Wat zijn nu de laatste waarden die je mens blijft behouden als alle mogelijke waarden je ontvallen? Daar gaat het om. Daar gaat het toch om. Want anders blijkt het dat je niks hebt en dat het narigheid is. Zullen we dat nou eens even opbouwen? Zullen we nou eens zeggen wat leven is? Nou, u weet het, er wordt over leven gesproken omdat het zo'n complex verschijnsel is. En alle wetenschappen, alle faculteiten zich bezighouden met een bepaald aspect van het leven, en daar studeren ze over. Dus je hebt allerlei kanten van het leven. Je spreekt ook over jeugdleven en gezinsleven en huwelijksleven en vakantieleven en economisch leven, en politiek leven en cultureel leven, noem maar op. Kerkelijk leven, theologisch leven, alle mogelijke soorten van leven. Als je dat nou zo verrijkt, je zet al die soorten van leven en je zet er een streep onder en je telt het op, heb je dan het leven wat de Bijbel bedoelt? Zegt de Bijbel, nee, dan heb je nog niet het leven. Want dan zou je alles optellen en ik zeg, ik heb de hele wereld en alle aspecten van het leven, Maar ik heb niet wat de Bijbel noemt het eeuwige leven. Dat begint vandaag de dag, dat men niet alleen hiernamaalt. Het eeuwige leven, dat mijn leven met Christus in God verborgen is, dan heb je eigenlijk nog niets. Het leven is meer dan consumptie. En als dat Hebreeën 11 is eigenlijk een prentenboek voor ons, een illustratie, dat het maar niet een theologische constructie is en abstracte waarheden die geen handen en voeten kunnen krijgen in de praktijk, maar dat is gewoon een prentenboek, een illustratie uit het leven van al die geloofshelden, dat waren die mensen die kenden het geheim van het leven. Ook al werd hun leven van een optelsom een aftreksom, ook al werden ze van het toneel van dit leven als het ware weggeschoven, dat ze niks meer hadden, dan zeiden ze nog niet, ik ben nergens. Dan zeiden ze, ik ben waar ik altijd ben, ik ben wat ik ben in God, in Jezus Christus. Nou, dat is het als de rijkdom. En dat is nou de moeilijkheid voor ons, om dat te beleven. Want ons godsdienstig leven is dikwijls veel te veel een ornamentje, of dat is een sausje wat er overheen komt, maar de structuur van ons geestelijk leven, waar het daar nu eigenlijk om gaat, dat missen we ook zoveel bij kerkmensen. En je schrikt van jezelf ook telkens, want ik heb het andere mensen telkens voorgehouden in al die situaties, om dat onaantastbare eigenlijke leven. Maar dan schrik ik ook telkens van mezelf te zeggen, wat moet God me met de haren weer bijslepen, waar het eigenlijk om gaat. Dat is nu het leven. Nu is het wel zo, dat als je daarover spreekt, dat een mens die dat helemaal niet kent, dat hij dat een hele vreemde zaak vindt. Hij vermoedt wel iets, maar... En als hij helemaal ingekapseld is dat zijn leven de structuur heeft van een optelsom, en hij wil niets anders weten dan een optelsom, en hij vreest voor de aftreksom, en hij kent het geheim niet, dan kan hij zich ook erger eraan. Ik herinner me dat ik enkele jaren geleden voor de Alledagkerk, sprak ik ook over een soortgelijk thema, en had ik het ook over wat het werkelijke leven was. En toen kreeg ik nogal een scherpe brief van een niet onbekend en populair dichter uit Nederland. En die zegt, ik snap jullie theologen niet. Ik vind dat eigenlijk waar je nou over praat een soort pingpongspelletje. Je gooit met dat balletje over de begrippen leven en dood me heen en weer over de tafel. En ik begrijp er niks van. Hij zegt, mag ik eens vertellen wat ik nou eigenlijk leven vind? En dan ben ik realistisch, zegt hij. Ik vind eigenlijk leven een SOS-bericht als je met vakantie bent. Je bent net over de Pyreneeën heen. En je krijgt er een SOS-bericht. Wil meneer en mevrouw Jans of zo direct terugkomen, want hun moeder is stervende. Hij zegt, dan is het leven. Er zit natuurlijk ontzaglijk veel in. En als zoiets onder de neus wordt gedouwd, dan moeten wij niet alleen direct maar gaan rangeren op ons voor, maar dan moeten we ook weer gaan nadenken en zeggen, zal ik eigenlijk wel realistisch genoeg zijn in mijn praktische aanpak van de dingen, in relatie tot mensen die in de nood zijn, die SOS-berichten hebben gekregen, die verpletterende slagen hebben ondervonden, draag ik dat leed wel zwaar genoeg? Ben ik niet een moeilijke vertrooster zoals die vrienden van Job die dat allemaal zo vlot deden vanuit hun theologisch sluitend systeem? Is het mij werkelijk vlees en bloed geworden wanneer de problemen je grijpen naar de keel en de adem trachten af te knijpen? Dan, ja, als er zulke verpletterende slagen zijn, ach broeders en zusters, dat gaat nou toch eigenlijk ook zo in je pastorale zorg. Dat is een van die zaken, als je dan geroepen wordt bij zulke vreselijke drama's, dan heb ik ook niet veel te vertellen in de eerste instantie hoor. Dan heb ik ook maar het liefste dat ik ernaast ga zitten en een potje mee ga zitten huilen. En toch, broeders en zusters, en toch, als ik niks anders had te vertellen dan dit, dan zou ik geen predikant kunnen zijn en dan had ik ook geen boodschap. Dan zou ik niet elke zondag maar weer die preekstoel opgaan om te vertellen en zeggen, nou, ik wil het ook allemaal zwaar wegen, maar per slotverrekening heb ik toch iets. Heb ik iets, want die Bijbel, dat is een merkwaardig boek. Er is geen boek dat zo ontzaglijk realistisch is. Die zet de werkelijkheid heus niet in weghaal vuurwerk. En die stelt ons niets op de mouw. Er is geen enkel boek die zo de dingen bij de naam noemt. En zo de werkelijkheid van de rauwe zonde noemt. En de loodzware schuld. En het zinneloos lijden. En de onverbiddelijke dood. En het onverzadigbare graf. Daar wordt zo reëel over gesproken. Maar die Bijbel slaat er niet voor op de vlucht. Er zijn natuurlijk, het is zo begrijpelijk, maar het is niet goed. Er zijn mensen die realistisch en ook de rotheid van het leven zien en dat doorheen kijken tegen al de pompeuze, ja, ik zou haar zeggen, de pompeus opgedirkte dood van het maatschappelijk en menselijke leven. Dan zijn mensen die dat zo verschrikkelijk vinden en die beginnen te vluchten. Je kunt ook vluchten.
dan word je natuurlijk volkomen onvruchtbaar. Dan doe je ook niks, dan word je negatief. Dan kun je vluchten in de drugs en je kunt vluchten hè, dat je niks meer... Ik zeg, ik heb het al bekeken enzovoorts meer. Ook oude mensen die kunnen vluchten en zeggen, het zal mijn tijd wel uitduren. Hè, en dan houden ze ermee op. Dan ben je levend dood voordat je dood bent. Maar die Bijbel die dat zo realistisch stelt, die zegt, ja, maar er is toch iets in deze wereld gebeurd dat God zijn handen niet teruggetrokken heeft. En als die dichter zegt, je moet er maar gewoon bij zijn, dan zegt God, nou, ik ben er ook bij. Mijn naam is Jehovah, ik ben erbij, betekent dat. In deze nood van die Israëlieten, waar ze in een groot concentratiekamp zaten, in het land Goos in Egypte, dan zegt God, ik ben erbij. En Jezus komt en die komt erbij. Die komt er zo intens bij, intenser kan het niet, dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat hij mens geworden is, dat hij het drama van ons leven, van de gescheurdheid en van de schuld en van de zonde, dat hij zich zo één heeft gemaakt, dat hij erbij is, Immanuel, God met ons. Nou, als God erbij komt, dan gebeurt er wat. Er gebeurt er natuurlijk niet dit, dat hij alle minuut je verlost uit al die narigheid. Dat heeft hij ook nooit beloofd. En er gebeurt er ook niet dit, dat hij alle strootjes voor uw voeten zal wegnemen. En dat je loodjes zal struiken en geen moeilijkheden, maar hij is erbij. Hoe is hij erbij? Hoe is hij erbij? Daar gaat het om. Het welke God hebben wij te doen? We kunnen natuurlijk wel, want tegenwoordig wordt God zo ontzaglijk beschuldigd, dat op het briefje eigenlijk van de mensen staat, en van het egoïsme, en van de zonde, en van de afval van God, en van de haat tegen elkander, op alle mogelijke gebieden, daar wordt God daarvan beschuldigd, terwijl God er maar bij staat, en zegt mensen, moeten jullie niet doen, want je delft je eigen graf. Die zijn leven zo wil behouden, die zal het juist verliezen. Ik ben erbij, waarachtig erbij. Nou, die gemeente van Hebreeën, u merkt wel, ik maak een enorme grote aanloop voor mijn tekst. Dat is natuurlijk, als je dat volgens de regels van de kunst gaat bekijken, is er veel te grote aanloop. Het is toch geoorloofd, want aanstonds heb ik over de tekst niet zoveel meer te zeggen. Want dan plons wij ineens in het hart van de zaak. Dan is het ineens toegespitst tot de laatste consequentie, dat je niet meer kunt interrumperen en zeggen, ja, maar als het nou nog erger is. Ja, maar als dit en dat nou is gebeurd, gaat het dan nog op? Vond u dat? Daar wil ik heen. Maar daarom heb ik die brede aanloop nodig om u te laten voelen waar het ten diepste eigenlijk om gaat. Nou, die mensen van die Hebreeën, die christengemeente, die hadden aanvankelijk dat evangelie van het eeuwige leven in Christus met vreugde en blijdschap aanvaard. En toen kwam de vervolging, het was geen roze geur en maneschijn, nee, er kwam de vervolging. Jezus heeft het ook gezegd, in de wereld zult geen verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik ben met u en blijf met u tot op de einde der wereld. Heb goede moed. Kun je goede moed hebben. En dat hebben die mensen ervaren. En toen zegt deze schrijver, die zegt, nou, jullie hebben in het begin de roving van je goederen met blijdschap hebben jullie dat aanvaard. Toen je leven om Christus wil een aftreksom werd en je werd martelaar om Christus wil, hebben jullie dat niet al chagrijnig en al mopperend en al protesterend en opstandig tegen God en tegen de mensen aanvaard. Je hebt het gewoon met blijdschap ervaard, zoals die apostelen zeiden, dat ze verheugd waren, dat ze om Christus wil die eer hadden ontvangen om hem en om zijn zaak te mogen leiden. Maar nou is het merkwaardige dat ineens er een inzinking komt in de gemeente. En dat die gemeente zegt, nou ja, een poosje kun je het uithouden. Maar er komt telkens meer bij, dan gaat de elasticiteit gaat eruit. Dat is zo menselijk als het maar kan. En dan zegt deze man, nou dan zal ik je wat gaan vertellen. Want als je daar niet weer terecht komt, dan is elke vertroosting is eigenlijk irritant. Misschien hebt u dat zelf al eens meegemaakt. Dat u een verschrikkelijk drama moest meemaken in uw leven. En dat een dominee daar overwinnend staat te getuigen op die preekstoel. En dat je eigenlijk meer geprikkeld wordt. En zegt dat maakt die man zich verschrikkelijk dik om al die dingen. Hij moest zelf maar eens even gedompeld zijn in het zwarte drama van het leven waarin ik gedompeld ben. En nou staat hij maar te jubileren en te juichen enzovoort. Dat kan een geweldige irritatie zijn. Dat kan een irritatie zijn. Want dan is het net alsof, ja, alsof je moet kijken als een blinde naar kleur. En dat je als een dove moet horen naar een muziekstuk. En dat is begrijpelijk. En toch moet je er weer komen, want de doven zullen gaan horen en de blinden zullen gaan zien. En de kreupelen zullen gaan springen en de doden zullen gaan opstaan. Weer uit het graf van de ellende gaan opstaan. Niet op een goedkope manier, maar dat kan alleen maar door het wonder dat Jezus Christus er waarachtig weer bij is. Nou, dat doet deze man. Dat doet deze man. En hij zegt dat zijn eigenlijk mensen, die wolk van getuigen, dat zijn mensen die de goede keuze hebben gedaan. en die er bovenop zijn gekomen. Want er zijn twee soorten mensen. Mag ik het in de taal zeggen van tegenwoordig? Er zijn consumptieve mensen die eigenlijk niks anders weten in het leven om maar te consumeren. De slee van een wagen moet nog weer mooier zijn, hè, en nog weer een mooier huis, en nog weer dit moeten we ook aanschaffen. En allemaal consumptie. Maar meer stelt het niet voor. Dat is natuurlijk een afschuwelijke zaak. Dat zijn de voorgrondsmensen. Dat zijn de mensen die eigenlijk zeggen dat ze leven, maar ze zijn eigenlijk dood. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik heb dat wel, maar er is iets wat belangrijker is. Die dichter van Psalm 73, die struikelde ook even, hè. Die zag ook al die narigheid en die kreeg ook de klappen van voor en van achteren. En van die duizelingwekkende klap op zijn hoofd. En dan heeft hij het ook ontzaglijk moeilijk als hij het alleen bekijkt uit het oogpunt van de consumptie, van de optelsom van het leven. Maar als hij ineens in het heiligdom van God komt, koud als goud. Maar nou doen we die Bijbel open en dan staat er dat ze in de hemel zullen zingen het lied van Mozes en van het Lam. Omdat Mozes een representant is, een vertegenwoordiger van God, om er barmhartig bij te zijn in de nood van het leven. Dat hij niet ontvlucht. En dat hij niet vlucht in de drugs of vlucht in de weet ik wat voor jacht van het leven. Maar dat hij zo sterk is dat hij midden in dat leven kan verstaan. Pompen of verzuipen. En dan maar pomp, dan maar voem. En dan worden jonge mensen zo opgeroepen. Dan worden oudere mensen opgeroepen. Ook oudere mensen dat ze niet zullen zeggen, het zal mijn tijd zal duren, ik heb het al bekeken. Maar dat we tot onze laatste snik op onze post blijven staan. Want hij is erbij. Hij doet ons schatten erven die nimmer meer vergaan. Calvijn tekent bij deze tekst staan. Hij zegt, wat is het beschamend? Dat al die mensen daar uit Hebreeën 11, die wisten nog niet zo heel veel van die geweldige verlossingen van God, want ze hadden Jezus nog niet meegemaakt, en kerstfeest niet, en paasfeest niet, en weet ik wat, hebben ze allemaal niet meegemaakt. En dat deze mensen deze geloofskracht, deze nabijheid van God, die aanwezigheid van God, dat ze dat zo aanvaarden. Hoeveel te meer voor ons. Hoeveel te meer. Daar we dan zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Laten we dan afleggen alle last en de zonde die ons zo licht omringt. En laten we die wedloop lopen tot het laatste toe. En laten we niet moe worden, reeds als u jong bent. Maar dat wij krachtig zijn in de Heer onze God. Ziend op de leidsman des geloofs. Die de smaad en het tegenspreken heeft kunnen verdragen. Tot in de dood des kruises, tot in het graf. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Hij kwam uit het graf. Uit welk graf moet u opstaan? Het graf van uw dood? Kapotte idealen van uw smart? Of het graf van uw welvaart, van uw consumptie? Heer onze God, we zouden het zo erg vinden wanneer er mensen zijn, ook kerkmensen, die menen rijk te zijn en het blijkt bij het examen van het leven en het examen van de dood, dat ze eigenlijk doodarm zijn. En daarom bidden wij dat voor jonge mensen en voor oude mensen, dat ze dit geheim van het leven mogen kennen. We bidden dat voor mensen in de kerk en buiten de kerk. En dat de kerk zich zo mag presenteren, niet alleen met woorden, maar dat het ook handen en voeten krijgt, maar met daden ook. Dat wanneer die relatie met u in orde is, werkelijk in orde, dat wij dan krachten hebben om de smaadheid te dragen, om de offers te brengen, om alles los te laten en alleen maar te denken aan het koninkrijk God en zijn gerechtigheid. En dat daarin een wederliefde tot u en tot onze naasten openbaar mag worden. Geef dat het zo mag zijn. En die hebben de boodschap hier gebracht. En het eigenlijke van het werk moet gij doen. En daarom smeken wij u om uw heilige geest. Dat we steeds meer dat evangelie in ons leven vlees en bloed worden. En dat Christus zo in onze gestalte mag krijgen. Dat gij het ook geeft aan onze zieken en onze rouwdragenden. Opdat zij mogen roemen in het waarachtige leven. O God wil ons horen. In de verzoening van al onze schuld. Niet alleen dat we gezondigd hebben tegen uw geboden, maar ook gezondigd hebben tegen het evangelie. Dat we u zo weinig plaats hebben gegeven met die overwinnende kracht in Christus. Hoor ons, alleen in zijn naam, Zoon des mensen, zoon van God, solidair, volkomen één, onze plaats innemen. Immanuel, God met ons. Amen.